Gemeente, de Heer zet zijn kinderen wel eens gerechten voor waar ze geen zin in hebben. Wat sommigen niet kennen, eten ze niet. En op geestelijk gebied zijn we soms net zo eigenwijs. En zo was dat ook bij Petrus. Hij moest leren aanvaarden dat de Heer niet alleen een God van de Joden is, maar ook van de heidenen. En dat laat Handelingen 10 heel duidelijk zien. Dit gebeuren dat wordt ook nog genoemd in Handelingen 11 en in Handelingen 15. Drie keer. Nou, dat onderstreept nog eens extra het belang van deze gebeurtenis. In Handelingen 2 zien we dat de Heilige Geest uitgestort is op alle vlees, maar dat was daar nog beperkt tot de Joden en de Jodengenoten. Maar hier worden ook onbesneden heidenen met diezelfde geest overgoten. Maar de Heer heeft er heel wat moeite voor moeten doen om dat Petrus bij te brengen. Hij zegt het zeer gewillig gemaakt om in het huis van een heiden het evangelie te verkondigen. Wij zijn dan nu allen hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u door God bevolen is. Woorden, jongelui, uit de mond van een heidense officier, Cornelius. Een hoofdman over 100 van een Italiaanse afdeling. Een elitekorps dat uitsluitend uit Romeinen bestond. Geen huurlingen dus van elders, zoals vaak gebeurde. Cornelius was een Romeins officier en die andere soldaten waren ook Romeinen. Het heilige land was bezet gebied. Ja, de jongens en meisjes die weten dat wel, de kinderen. Drie keer wordt er in het Nieuwe Testament gesproken over een hoofdman. Hier dus, hoofdman over 100. En er was er nog één. Die kwam voor zijn knecht bij de Heer Jezus. Hem genezen wilde. Groot geloof. En dan nog één. Het kruis. De hoofdman. Waarlijk, deze is Gods zoon, riep hij uit. En hier heb je dus ook een hoofdman. Een heiden. Er staat van hem dat hij godzalig, vroom was. Een man die God vreesde. Die de Heere lief had. In de havenstad Caesarea, dat was de residentie van de Romeinse stadhouder. Caesarea was toen na Jeruzalem de grootste stad in Judea. Een heidens bolwerk in het Joods-Samaritaanse land. Het was helemaal niet zo vanzelfsprekend dat die Cornelius godzalig en godvrezend was. Er woonden in Caesarea meer Grieken en Romeinen dan Joden. Dus hij was niet een eenling tussen de Joden. Dan zou het nog te begrijpen zijn dat hij ook maar meedeed. Nee, er woonden meer Grieken en Romeinen dan Joden. Cornelius was van huis uit opgevoed met goden als Mars en Jupiter en Mercurius. En toch was het zover in zijn leven gekomen dat hij alles overboord had gegooid. En de God van Israël was gaan zoeken. Hij brak niet alleen met de afgoden, maar hij verlangde naar heling van die breuk met God, de God van Israël. Een man die God vreesde. Hij geloofde in de God van Israël en de beloofde Messias. En niet alleen zijn hart, maar ook zijn portemonnee was tot God bekeerd. Want er staat dat hij veel aalmoezen, liefdegaven gaf aan het volk. Ja, zo is het toch. Echt geloof, dat openbaart zich in het doen van Gods geboden. En wat was nou het draagvlak van dat alles? Dat kun je ook lezen in dit gedeelte. Een gedurig gebed. Het was bij hem maar geen uiterlijke godsdienst. Het was een bidder, een worstelaar aan de troon van Gods genade. Om meer licht en om meer kennis van het beloofde heil. Dan hebt u het weer, hè? Dan is de verlangen naar meer. Groeien. Hij was in het leger, maar hij vreesde de Heere. Ja, er zijn ook vandaag nog biddende soldaten en officieren. Mensen die weten, vreest God en eert de koning. Cornelius die hield er geen privégodsdienst op na. Heel zijn huis, zijn vrouw, zijn kinderen, zelfs het dienstpersoneel, alle behoorden er deel aan te nemen. Er staat hier dat hij God vreesde met heel zijn huis. Hij besefte dat hij een roeping had ten opzichte van zijn vrouw, kinderen en personeel. Nou, daar kunnen we van leren. Want hoeveel ouders zijn er niet? Die zal wel opgaan naar Gods huis, maar de kinderen vrijlaten. Laten gaan. Er geen moeite voor doen. Hij wist nog niet alles van de Heere en van zijn dienst af. In zijn hart miste hij nog die volle vrede. Maar hij kreeg een visioen, 'smiddags om 3 uur, 9 uren, 3 uur. Hij zag op klaarlichte dag een engel bij hem komen. Dat was gebedsverhoring. Want er staat dat Cornelius God gedurig, voortdurend bad. Ziet u wel? Een bidder bidt niet te vergeefs. Een engel, een boodschapper van God. En deze zegt dat zijn gebeden en liefdegaven voor Gods troon zijn gekomen. En dat de Heere hem verder onderwijs wil geven. Daartoe moet hij mannen naar Petrus sturen. En die zal komen om te zeggen wat hij doen moet. Of zoals verderop staat, om van uw woorden van zaligheid te horen. Vers 22. Dus het was zijn gebed om woorden van zaligheid te mogen horen. Dat is toch geweldig. Is dat ons gebed? Of de Heere hem de zaligheid bekend wilde maken. Bid en u zal gegeven worden. Dat laat deze geschiedenis toch zien. Nee, niet om het bidden. De Heere is vrijmachtig om Saulus, Paulus dus, die er niet om gebeden heeft, toch te roepen. De Heere geeft antwoord op het gebed. Onze God is niet als de Romeinse afgoden waarvan geldt. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Zeker de Heere die kan zich laten vinden door hen die niet naar hem vragen, staat er in de Bijbel. Kijk maar naar Saulus, maar hier zien we dat wie God zoekt, hem ook vindt. Het voortdurende gebed, die milde gaven, waren niet de grond, maar waren de weg waarin die ontmoeting met de Heere plaatsvindt. Die hongeren en dorsten worden verzadigd. Aan barmhartigen zal barmhartigheid bewezen worden. Wat staat er ook weer in zondag 25 als het gaat om de noodzaak van het gebed? Waarom is het gebed nodig? Omdat God zijn genade, belijden we toch, en de Heilige Geest wil geven aan hen die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. En dan draagt die engel Cornelius op om Petrus te laten halen. Die logeerde bij Simon de lederbereider. Een leerlooier. Dat is iemand die van de huid van dieren leer maakte. Een huidenbewerker. Cornelius gehoorzaam direct. Dat is nou de gehoorzaamheid van het geloof. Petrus die verblijft in de stad Joppe. Nu Jaffa, voorstad van Tel Aviv, zo'n 50 kilometer zuidelijker van Caesarea, eveneens aan de kust. Jongelui, misschien denk je, had die engel Cornelius nou niet kunnen zeggen zoals wat er aan de hand was en hoe dat evangelie dan gestalte moet krijgen en wat de Heere tot hem te zeggen heeft. Had die engel Cornelius niet kunnen zeggen dat allemaal, zoals ook bij de herders dat gebeurde. Denk eens aan Efrata's velden, die engel, die verkondigde grote blijdschap. Heden, u geboren, de zaligmaker. Had het daar ook niet kunnen gebeuren? Waarom die omweg? Ja, dat had de Heere zeker kunnen doen. Maar daar maakt de Heere geen regel van. Een engel blijft een buitengewone afgezant. Gewoonlijk doet de Heere dat door mensenmond. Petrus moet eraan te pas komen, zelfs al moet de Heere hem er apart voor inwinnen. En ook dit, Petrus moest die gang maken. Ook belangrijk. Niet de heidenen moeten komen tot de kerk, Maar de kerk moet gaan tot de heidenen. En de Heere effent die weg voor Cornelius. Het is de zesde uren. Dat is 12 uur 's middags. Petrus is op het platte dak van het huis om te bidden. Hij krijgt honger. En terwijl ze daar beneden in huis eten klaarmaakten, raakt hij dan in geestvervoering. Hij ziet uit de hemel een linnen laken aan 4 hoeken vastgebonden komen, een linnen laken. En in dat laken allerlei soorten dieren, wilde en kruipende dieren, ook vogels. Daar zaten onreine dieren bij. En Petrus had sterke eetlust. En dan klinkt het. Sta op, Petrus, slacht en eet. En dan antwoordt hij, geen zin, Heere, want ik heb nog nooit iets gegeten wat gemeen, dat betekent onheilig of onrein was. Dat kunt u onder andere lezen, en dat wist Petrus heel goed in Leviticus 11 en in Deuteronomium 14. Geen zin, beslist niet. Ja, daar komt Petrus' karakter weer in uit, hè? Heel resoluut, heel absoluut. Net zoals eerder, toen de Heer Jezus sprak over zijn lijden, dat zal u geen zins geschieden. Ik zal u geen zins verloochenen. Echt, Petrus. Ja. Weet u, Gods kinderen krijgen geen ander karakter als ze bekeerd worden. Maar het wordt wel gelouterd. Dat zie je ook bij de apostelen. Het wordt wel gelouterd. Petrus begrijpt er maar weinig van, ook niet als voor de tweede keer die stem uit de hemel komt. Wat God gereinigd heeft, zult u niet onheilig maken. Dat mag u niet voor onheilig houden, niet voor onrein verklaren. Die dieren waren onrein, maar nu rein, omdat God ze rein verklaard heeft. God heeft gereinigd. Je leest na de val, bij de zondvloed, al over reine en onreine dieren. Niet dat God onreine dieren geschapen heeft, maar de Heer maakt wel op een bepaald moment verschil vanwege de zonde. En je leest daar dan ook in Genesis dat Noach de opdracht krijgt, Noach die 7 paar reine dieren moet nemen en 2 paar onreine dieren moeten mee de ark in. En dan lees je, na de zondvloed, Genesis 9, wordt gezegd dat ze alles mochten eten, de mensen. Dus het nageslacht van Noach, allemaal. Alles mochten eten, ook die onreine dieren. Maar in de ceremoniële wet aan Israël, dan noemen we Leviticus 11 en Deuteronomium 14, bepaalt God wel voor Israël onderscheid wat betreft de dieren voor de offerdienst en het eten. En dat diende om Israël af te scheiden van de andere volken. Daar wilde de Heere Israël iets mee leren. Het moest een afgezonderd, een heilig volk zijn. Niet omdat Israël beter was, helemaal niet. Want u weet, de Heere heeft zich bekend gemaakt. En de ongerechtigheid nam zulke grote vormen aan dat de Heer op een gegeven moment de aarde heeft schoon moeten spoelen, de zondvloed. En daarna heeft de Heer zich weer bekend gemaakt en weer ging het mis. Zo erg dat de Heer Abraham uit die volkeren moest roepen en in een apart land zetten. Met de bedoeling dat toch het evangelie weer doorgang zou vinden, bekendgemaakt zou worden, zijn naam. En dat uit dat volk dan de verlosser geboren zou worden. En daar heeft de Heer ook bepaalde wetten voor gegeven. Ceremoniële wetten waarin heen gewezen werd naar die verlosser. Daarin gaf de Heer onderwijs. En dat geldt ook met betrekking tot dat verschil tussen reine en onreine dieren. Ik kan er niet alles over zeggen nu, maar dit is even de grote lijn. Er is reiniging nodig. Het is heel opmerkelijk dat Leviticus 11 tot met 15, die hoofdstukken 11 tot met 15, dat die hoofdstukken uitlopen op Leviticus 16, de grote verzoendag. Christus heeft het offer tot reiniging, tot heiliging gebracht. De reiniging van het vuil van de zonde is er alleen in hem. En zo opende de Heer Jezus Christus niet alleen de weg tot God, maar nam hij ook die tussenmuur weg, die scheiding maakte in die tussentijd tussen Joden en heidenen. Door zijn bloed, dat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Bloed van Christus, dat van vrede spreekt. Eenheid tussen de volken in plaats van broedertwist. Nou, tot driemaal toe komt dat visioen en die stem op Petrus af. Het gaat om een vast en niet te keren besluit van God. Drie keer over. En terwijl Petrus daar nog loopt te twijfelen op het dak, dan geeft de Heer rechtstreeks de verklaring. Hij mag de heidenen niet op één hoop gooien met de onreine dieren. God neemt de heidenen aan. Hij zoekt de volkeren op om te redden wat verloren is. Heel de wereld wordt Gods werkplaats. Ga dan heen. Ook Petrus moet gaan. De geest verklaart het hem. Zie, drie mannen zoeken nu, sta daarom op en ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. De Heilige Geest vaagt alle twijfel weg uit zijn hart. En Petrus is gehoorzaam. En zo gaat hij naar beneden. En terwijl hij nog nadenkt wat het allemaal te betekenen heeft, meldt zich daar aan de deur van het huis die deputatie van Cornelius. Ja, de wereld zegt, ja, een samenloop van omstandigheden, hè? Toevallig? Nee. Ook de kleinste omstandigheden, gemeente, liggen in Gods hand, vergeet het nooit. De haren van je hoofd zijn geteld. Valt geen musje van het dak buiten de wil van de Heere. En de Heere heeft daar zijn bedoeling mee. Ik zei in het begin, de Heere zet zijn kinderen wel eens gerechten voor waarin ze geen zin hebben. Om hen daardoor onderwijs te geven. Opdat ze ook later zullen zeggen, o diepten van Gods wijsheid en kennis. Petrus moest ervoor ingewonnen worden om dat evangelie te brengen onder de heidenen. Schapen van een andere stal moesten ook worden toegebracht. De middelmuur die afscheiding maakte was immers neergehaald, zoals Paulus dat ook zegt in Efeze 2. Veel weerstanden moesten overwonnen worden om zo'n eenheid te bewerken. Petrus herkent het in vers 34. Ik zie nu in waarheid in, zegt hij, dat God niet iemand om de persoon aanneemt. O, we zijn uit onszelf zo onwillig. Maar hier ziet u dat de Heer zijn kinderen wel weet te krijgen waar hij ze hebben wil. En dan moet u ook weten, het Lucas-evangelie en Handelingen, die zijn in eerste instantie, waren die voor Theophilus bestemd. Kunt u lezen aan het begin van Lucas en van Handelingen. Dat was een hoge Romeinse ambtenaar. Een heiden. Petrus had op de Pinksterdag het evangelie verkondigd. U komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. En toen die moorman. En toch blijft Petrus op Israël geconcentreerd en stelt hij grenzen aan de genade van God. Maar de Heere heeft er geen bezwaar tegen nu die ceremoniële wet is vervuld en is afgeschaft. Alle schepsel is goed met dankzegging genomen zijnde. De Heere maakt voortaan geen onderscheid meer tussen reine en onreine dieren. Weet u, wij mensen laten ze ons zo vaak door uiterlijkheden leiden. Een bepaalde levensstijl of gedragscode. Ik zeg niet dat uiterlijke dingen niet belangrijk kunnen zijn. Maar we moeten wel oppassen. Denk eens aan Samuel. Die moest een koning gaan zalven in het huis van Isi. Nou, die zonen van Isi die gingen langs hem heen, één voor één. En bij de eerste dacht hij al, nou dat is hem, hè. Zo'n geweldige man. Dat moet hem zijn. De oudste. De krachtigste. Maar de Heer zegt nee. Deze is het niet. Die jongste. Achter de schapen vandaan. Alle willekeur is bij de Heer uitgesloten. Dat volk Israël was ook niet uitverkoren om bijzondere kwaliteiten van dat volk. Echt niet. Alleen zijn liefde in Christus kan ons zalig maken. Met het oog daarop schrijft Paulus ook aan de Galaten dat het daarbij niet van belang is of je een Jood of een Griek bent, een slaaf of een vrije man of vrouw. Want, zegt hij, allen bent u één in Jezus Christus. Zefanja had het al geprofeteerd dat de tijd komen zou. Dat de Heere bij de volken de lippen zou veranderen in reine lippen. Zodat ze alle de naam van de Heere zouden aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Denk eens aan Jacob. Wat heeft hij op zijn sterfbed gezegd? Hij heeft mogen profeteren over Silo die zou komen en dat de volken hem zouden gehoorzamen. Cornelius had de Heere, zijn dienst en zijn volk hartelijk lief gekregen. Maar omdat hij als een geboren heiden onbesneden was, behoorde hij niet tot Gods volk. Hij stond er buiten. Maar God zelf maakte een opening. Velen zullen komen, had hij al gezegd, van oosten en westen. En ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Kijk, en nu heeft Petrus de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En zo gaat hij die volgende dag mee. Petrus met een zestal broeders van Joppe, dat kunt u lezen in het volgende hoofdstuk. En die dag erop arriveren ze daar. Cornelius heeft alles klaargemaakt voor de ontvangst. Zijn familieleden, zijn beste vrienden zijn er, personeel. Hier ziet u een heiden met een christelijk hart. Er zijn christenen met een heidenshart. Die er niet aan denken dat huisgenoten ook het evangelie nodig hebben. Cornelius verwacht Petrus. Hij heeft niet stilgezeten. Het was niet ongevaarlijk. Hij was een aanhanger van een nieuwe religie. Wat zouden ze van denken? Je kunt niet maar beter wat stilhouden. Eerst maar eens afkijken. Nee, hij acht het zo belangrijk dat hij ook al zijn vrienden en zijn verwanten erin wil laten delen. En hij valt aan de voeten van Petrus neer en aanbidt hem. En dat wijst Petrus af. Hij zegt, ik ben ook maar een mens. Ja, dat geeft wel een diepe ontdekking en zelfkennis aan. En dat is nodig ook, gemeente. Wij zijn allemaal maar mensen. Besef het. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? En dan dat God hem zoveel gunsten wil bewijzen. Wat is de mens? Ook de meest begenadigde. De verst gevorderde. Ons komt geen overdreven huldebetuiging of eerbetoon toe. Oh, het kan zo gemakkelijk ontaarden in mensverering. Maar denk erom, de Heer is jaloers, God. Binnen in het huis treft Petrus dan velen aan, staat er die samengekomen waren, vers 27. Het gaat niet om het massale. Maar het is natuurlijk wel verblijdend als er grote belangstelling is voor de dienst van de Heer. En dan niet slechts uit gewoonte, maar uit belangstelling voor de woorden van de zaligheid. En dan vraagt Petrus, om welke reden hebt u mij ontboden? En dan vertelt Cornelius wat hij heeft meegemaakt. En dan zegt hij tenslotte, wij zijn dan u alle hier tegenwoordig voor God om te horen alles wat u door God bevolen is. Allen tegenwoordig. Als de gemeente samenkomt, behoren ze er allen te zijn. Ja, de Satan die verluistert allerlei verontschuldigingen in. Maar er is eigenlijk maar één reden waarom men van ver blijft staan. Niet heilbegerig. Natuurlijk, er kunnen wettige verhinderingen zijn, daar gaat het nou niet over. Maar verder, allerlei uitvluchten. Maar uiteindelijk is deze reden niet heilbegerig. Ja, maar elke kerkganger is geen hemelganger. Nee, dat is waar. Maar elke hemelganger is wel een kerkganger. Dat is in ieder geval wel iemand die begeert daar te zijn waar het volk vergaderd is. Waar de Heer zijn heilstem laat horen. Kom, ga met ons en doe als wij. Riepen ze elkaar daarom ook op. om naar Jeruzalem te gaan. Wij mogen Gods bevelen niet verachten. Schreeuwt ons hart, gemeente, naar de levende God. Eén van hart. Oh ja, heel verschillend wat betreft opvoeding, werkkring, aanleg, ontwikkeling, maatschappelijke verhoudingen, noem maar op. Maar daarin één. Dat je de Heere hebt gevonden. Elkaar gevonden hebt in de Heere. Eén geloof, één hoop, één liefde. Waar zullen we anders heen gaan dan tot u? Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij niets op aarde. Verbind ons dat, gemeente. Wij zijn dan nu allen hier tegenwoordig voor God. Dat betekent in de tegenwoordigheid van God. Om alles te horen wat u door God bevolen is. Ze waren er voor God, voor zijn aangezicht. Als in zijn nabijheid. Met honger en dorst naar het woord des levens. Nou, dat is toch om jaloers op te worden, is het waar of niet? Wij hebben van onze jeugd af aan het woord gehoord. Mocht je naar de kerk gaan, groot voorrecht. Dat merken we nu weer, nu er zoveel plaatsen zijn waar mensen vervolgd worden, geen kans krijgen om weer naar de kerk te gaan, of waar kerkdiensten verstoord worden. Wat hen het leven soms kost. Maar hoe is het nu? Is er honger naar het woord van de Heere? Ze waren aanwezig voor God. Ze kwamen niet om een mens te horen. Het ging om de schat in het aardevat. Alle daar bijeen in de tegenwoordigheid van God. Want weet u, er is een persoonlijke omgang met de Heere. Ja, die verborgen omgang met God. Kent u het? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Je met de Heere alles bespreekt. Ook in je jonge leven. Mag alles voor hem neerleggen. De Heere wil in die weg ondersteunen, wijsheid geven, sterken. Er is een persoonlijke omgang met de Heere, maar er is ook een gezamenlijke omgang met de Heere samen. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden, zegt de Heere. En in de Hebreeënbrief wordt de afval van de levende God ten nauwste in verband gebracht met het veronachtzamen van de samenkomsten waar het woord wordt gepredikt. En je vindt daar een aansporing om nooit de genade middelen te versmaden. Laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Het wordt eigenlijk gelijkgesteld met het vertreden van het bloed van Christus. Dat is nogal wat, Hebreeën 10. Ze zijn daar bijeen, staat er, om te horen. Het geloof is uit het gehoor, inderdaad. Wie hongert en dorst naar de gerechtigheid, die zal luisteren. O, wat kan de aandacht soms verslappen. Gedachten zweven wat rond. Sommigen zijn er om de nachtrust in wat in te halen. Anderen laten het over zich heen gaan. Geen lust in de kennis van Gods wegen. Maar horen, daar gaat het om. Daar wijst de Heer ook op. Ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. En dan, om te horen al hetgeen u door God bevolen is. Geloven we inderdaad, gemeente, dat er een God is die spreekt, die gebiedt. Als je dat echt gelooft, dan zul je toch met inspanning luisteren naar de boodschap van het heil. Ja, maar geen tijd. Ach, vroeg of laat zal een mens wel tijd moeten nemen om te sterven, om te luisteren. Maar het laatste wat de Heere dan zal zeggen als we in ongeloof sterven. En dan is het te laat. Hier zijn we bijeen om te horen wat God u, wat u door God bevolen is. Ja, het gaat om het woord van de zender. Ook vanavond. Het mag in de dienst niet gaan om de laatste nieuwtjes, om wat mensen interessant vinden of aangenaam vinden. Om een halve waarheid, nee. Het volle woord. Om alles wat de Heere zijn dienstknechten opdraagt om te prediken. Gods dienstknechten mogen niet spreken naar de mond, maar moeten spreken naar het hart van Jeruzalem. Wat een heerlijke belijdenis van Cornelius. Is dat ook onze gestalte in het opgaan onder het woord? Om wat voor reden hebt u mij vanavond ontboden? Wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid, gemeente, voor een prediker. Daarom is het gebed ook zo nodig. Kijk maar eens hoe vaak Paulus ook daarom vraagt, bid voor ons. Ontzaglijke verantwoordelijkheid om door te geven alles wat ons door God bevolen is. Ja, we hoeven er niet naar te zoeken. De kerk hoeft niet naar de waarheid te zoeken. Ze is geschonken. De prediking ligt verankerd in het uitdrukkelijke gebod van Christus. Het is niet door ons uitgedacht. Luther heeft gezegd, beter alles weglaten dan het woord. Ons spreekwerk, dat moet gehoorzaamheid zijn aan het gebod van de zender. Maar aan de andere kant ook, wat een verantwoordelijkheid voor hen die het horen. Zien wij, ach, als hoorders, achter de prediker nog wel de wil van de verhoogde heiland? Stellen we ons gehoorzaam onder de bediening van het evangelie? Verwachten we daar nog wat van? Verwachten we daar werkelijk zegen van? Daar is een belofte aan verbonden. Dat het de Heere behaagt, dat wil hij nou graag. Door die prediking heen zalig maken. Hier bijeen, om alles te horen wat u door God bevolen is, zegt Cornelius. En wat dan? Wat is dan de inhoud? Wat is dan door God bevolen? Nou, als je kijkt naar die preek van Petrus, het begin, dat lijkt afstotend te zijn. Hij herinnert eraan dat een Jood eigenlijk niet mocht omgaan met een vreemde, met een heiden, met een onbesnedene. Maar hij mag ook verkondigen dat God geen persoon aanneemt om uiterlijke hoedanigheden en voorrechten. Een rijke telt niet meer dan een arme en een geachte niet meer dan een onaanzienlijke. Jezus is Heere van alles, staat er. Petrus is de eerste officiële gezant van Christus aan de heidenen. Hij verkondigt Jezus. Lees thuis dan maar eens na. Zijn leven en zijn dood, zijn kruisdood. Zijn opwekking en verhoging als de Christus der schriften en de vergeving van zonden in zijn naam. Als de gekomen redder die aan alle gepredikt moet worden. Niet mag worden, moet worden. Dat is de wil van God, gemeente. Dat is bevolen. En dan gaat Petrus terug op de eigen woorden van zijn zender. Denk eens aan Matthäus 28. Ga dan heen, onderwijs al de volken. En bij de verschijning aan zijn discipelen, toen die Emmausgangers terug waren en de Heer Jezus verscheen, heeft hij toch zelf gezegd dat in zijn naam gepredikt moest worden, bekering tot vergeving van zonde aan alle volken. Zending, dat is niet maar een liefhebberij. Nee, dat is noodzaak. Paulus die schrijft het ook, beide, Grieken en barbaren, beide, wijze en onwijze, ben ik een schuldenaar. Moet. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijze en onverstandigen, dat evangelie. Het is een opdracht van de Heere. Verkondig dat woord. En wat geeft hij dan een heerlijk getuigenis over de Heer Jezus Christus. Ook dat hij bestemd is door God tot rechter van levenden en doden. Zo deed Paulus dat ook op de Areopagus. Daar heeft hij tegenover de wijsgeeren van die tijd getuigd van een dag die God gesteld heeft, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zou oordelen door een man die hij daartoe verordineerd, dat is aangesteld heeft. Dat was ook toen nodig, omdat de gedachte aan een oordeel nauwelijks leefde. Maar is dat eigenlijk niet wat cru? Als Petrus nou in die preek zo komt tot die heiden daar. Is dat niet dat onvoorzichtig? Nee, gemeente, dat is nodig. Van al onze gedachten, woorden en daden moeten we rekenschap geven. Denkt de mens van vandaag daar nog wel aan? Ja, we weten het misschien wel met ons verstand. Maar maakt het nog indruk? Soms maken we ons drukker om wat mensen over ons denken en zeggen dan hoe God over ons denkt. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Er komt een oordeel en dat moet ook op gewezen worden. Petrus wil zeggen, U krijgt allemaal met de Heer Jezus Christus te maken als die rechter. En hij prijst die rechter ook aan. Want bij hem is vergeving te verkrijgen in het heden der genade. Geen goedkeuring van de zonde, geen vergoelijking van de zonde. Hij voert geen verzachte omstandigheden aan. Maar bij deze Here is wel vergeving te verkrijgen. Altijd geweest door Jezus Christus. Vergeving van de zonde. Door zijn naam, zegt Petrus dan. Dat is door hem. Zoals hij zich openbaard heeft als borg, als zaligmaker. En weet u, als God de zonde vergeeft, dan vergeeft hij ze allemaal. Verborgen zonde, openbare zonde, zonde van bedrijven, nalatigheid, van vandaag en van gisteren. En zelfs van morgen. En wie ontvangt het? Ieder die in hem gelooft, staat er in vers 43. Ook de heidenen. Ook jij, Theophilus. Denk eraan als je dit leest. Jezus is geen hardvochtige rechter, maar een genadige voor alle die hem hier als redder hebben leren kennen. Ik las ergens van een man die bij een verkeersongeluk in het water was terechtgekomen. En een voorbijganger die wist hem op het nippertje te redden. En een maand later stond die man voor de rechter om zich te verantwoorden over zijn verkeersovertreding vlak voor dat ongeluk. Weet u, zei die rechter tegen hem, dat ik het was die u in de tijd uit het water heb gehaald. Toen was ik uw redder. Nu ben ik uw rechter. Zou het niet meevallen? Als Jezus straks uw rechter is, wanneer hij nu in de nood uw redder is geweest. En Petrus zegt, en hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij degene is die door God verordineerd is, aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Betuigen. Getuigen. Niet overtuigen, maar getuigen. Want jongelui, echt, iemand met redelijke argumenten overtuigen dat er een God is, dat er een hemel en een hel is, een duivel is, of dat de Heer Jezus beter is dan Boeddha of Mohammed, dat lukt nooit. Dat is een doodlopende weg. Dat gaat namelijk uit van de gedachte dat een mens redelijk genoeg is om tot geloof te komen. Maar het verstand van ons mens is verduisterd door de zonde. En het is ook verkeerd om te denken dat een mens niet onwillig is om te geloven en dat hij alleen maar een aansporing nodig heeft. Want er staat toch geloofd, heb je alleen maar een zetje nodig, een aansporing, een opstapje. Nee, een mens is onwillig, dat laat Gods woord heel duidelijk zien. En toch is het mogelijk, want wat bij de mensen nou onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dat wonder, dat vindt nou plaats in de weg van het woord. Meer kan een ambtsdrager niet, een dominee niet, een ouderling niet, een jaak niet, leerkrachten kunnen niet meer, vader en moeder ook niet. Maar je mag het in hoger hand leggen. Is dat niet rijk? Is dat niet heerlijk? O Heere, ontfermt u zich. Wij kunnen het niet verder brengen dan het oor. Maar de Heer is bij macht om het in het hart in te dragen. En hij wil dat in die weg doen. En hij wil zelfs dat het moet gebeuren. Moet verkondigd worden. Moet verteld worden. Jongelui, Petrus die zegt niet tegen Cornelius. Nou, Cornelius, je bent al een heel eind op weg hoor. Er zijn zulke goede dingen bij je. Je haalt het wel in het gericht. Vast wel. Nee. Alleen Jezus Christus. Cornelius kan bij Israël gerekend worden als hij gelooft. Daar staat Petrus te preken. In een heidenshuis, ondanks zichzelf, dankzij God, dankzij zijn genade die verder reikt dan wij mensen denken. Zijn genade, waarin hij ook het gebed van een heiden hoort en verhoort. Ziet u wel dat wie tot hem komt, veel verwachting van hem mag hebben. En dan wordt plotseling die kerkdienst onderbroken. Door vijanden, zoals we soms lezen. De kerk binnenkomen, schietend, moordend. Nee. God breekt zelf door. De Heilige Geest valt op allen die het woord horen. De kerkdienst wordt onderbroken door de Heer zelf. Petrus was nog niet uitgepreekt. Hij had nog veel meer willen zeggen. Over zonde en genade en over schuld en vergeving. Maar de Heilige Geest maakt de preek af. Hij heeft toch geen lange en mooie preken nodig hoor. Heerlijk einde van een kerkdienst. Als de Heilige Geest het van een predikant overneemt. Als hij het stempel op de prediking zet. We zeggen wel eens, hè, bidden we ook om, of de Heilige Geest de stille naprediker wil zijn van wat er gesproken is in het hart van ons mensen. Ja, Geest die doorwerkt, stille naprediker. Kan het nog, gemeente? Ja, weet u waar de Heilige Geest wonen en werken wil? Waar het woord recht wordt gepreekt. Waar de naam van de Heer Jezus wordt gepreekt tot zaligheid. De Heilige Geest is er altijd op uit om Christus te verheerlijken. Dat is heel opmerkelijk, daar moet je op letten. Het gebeurt op het moment dat Petrus die woorden gesproken heeft, dat een ieder die in hem, in Christus gelooft, vergeving van zonden zal ontvangen in zijn naam. Vers 43. Terwijl Petrus die woorden spreekt, valt de Heilige Geest op alle die het woord horen. Wat is dat? Een onderstreping van het woord. Van dat woord. Alle werden vervuld. Ziet u waar u zijn moet, en jullie ook jongelui, om de Heilige Geest te ontvangen? Niet op je bed en ook niet op het strand en ook niet wandelen terwijl er een kerkdienst is. Maar daar waar het woord wordt bediend, gaan we op als Cornelius, biddend. Een grote verwachting, niet van een dominee, maar van het woord der zaligheid. Och, dat u de hemelen scheurde, Heere. De Heer heeft het toch beloofd dat hij water zou gieten op het dorstige en stromen op het droge. En dan vloeit de mond over van Gods eer gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ze loofden de Heer. Calvijn zegt, de Heilige Geest wordt geschonken in de weg van de middelen. Je moet woord en geest niet scheiden. Wel onderscheiden, maar niet scheiden. Maar ze gaan niet altijd samen in zo'n kracht als hier in deze geschiedenis. Dat is een andere zaak. Ze ontvangen de betekende zaak. En er is ook een teken hier. Dit gebeuren hier. Maar dan ontvangen ze ook de betekende zaak. En dan mogen ze ook het teken, de doop ontvangen. Petrus was niet buiten zijn boekje gegaan. God zelf had de koers voor het evangelie bepaald. En met de uitstorting van de geest aan de heidenen in Caesarea bevestigd. Wat hebben wij met het woord gedaan? Begeert u, begeer jij door de Heilige Geest onderwezen te worden? Of verwerp het woord? Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, zegt de dichter. Daar kun je op aan, ook in deze tijd. Of aanvaarden we het? Ja, je verwerpt het niet, maar je aanvaardt het wel met je verstand. Maar dat je er toch eigenlijk met je hart nog een vijand van bent. Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. O, het zal dat zijn om de weg geweten te hebben, niet bewandeld. Wat moet dat tegen ons getuigen? De Heer is zo goed, zo mild, zo lang achter ons aangedrongen. Hoe lang heb je al gezeten onder de prediking? Heeft het ons bij de Heer gebracht? Mag er iets van die godsvrucht leven? Van Cornelius. In ons hart. In jullie hart, jongelui. Dan ga je door het ontdekkende licht van Gods geest ook verstaan dat al het onze niet genoeg is om zalig te worden. Alleen Jezus Christus. Gebruik de verordineerde weg van de bediening van het woord. En zoek dat niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. Als het u daarom te doen is, als het uw belijdenis werd, ik zal horen wat God de Heere spreken zal, dan zal hij tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. En evenals Cornelius zult u het ondervinden op Gods tijd, zeker. Zijn heil is nabij degene die hem vrezen. O, wat wordt de Heilige Geest vaak smarten aangedaan. Blus de Heilige Geest niet. Want de Geest die gaat door. Zo niet in ons midden, dan wel elders. De gelovige Joden die met Petrus waren meegegaan, die zijn er helemaal ontsteld van dat de Heilige Geest ook op de heidenen is uitgestort. Ja, dat wordt hetzelfde woord gebruikt hoor, als in Handelingen 2, uitstorten. Hetzelfde woord hier. Kennelijk meenden ze dat je alleen via het Jodendom tot de Heer Jezus kon komen. Dat je eerst besneden moest zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Maar kijk, de heidenen die tot geloof komen, die mogen medeburgers der heilige huisgenoten God zijn. Mede-erfgenamen, leden van hetzelfde lichaam. En dan vragen ze Petrus om te blijven daar. Weer zo'n bewijs. Of iemand de Heilige Geest bezit. Dat is een kenmerk. Dan is er honger naar het woord. Wat een moeite moet de Heere vaak niet doen om ons te krijgen waar hij ons hebben wil. Omdat we de rijkwijde van zijn woord niet verstaan. Wij zijn vaak net als Petrus zo bekrompen. Dan hebben we zulke bekrompen gedachten van God. We hebben vaste patronen van wat hoort en wat niet hoort. En dan trekken we heel gemakkelijk allerlei scheidslijnen. En als iemand niet helemaal in ons straatje past, dan schrijven we hem of haar heel gemakkelijk af. Maar weet je wat deze geschiedenis laat zien? En dat heeft allerlei consequenties. Maar er is niemand te ouderwets of te modern. En er is niemand te geleerd of te dom om het evangelie te horen. Niemand is te slecht of te goed, te oud of te jong. Het zal zijn dat een ieder, welke ras, welke rang, stand of volk ook, dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. De Heere acht de ene mens niet hoger dan de andere en het ene volk niet beter dan het andere. Ze hebben immers allen gezondigd. Weet je wat zo erg is, vele leven vandaag? Heidens met en in hun omgeving. Maar er is geen reden om ze buiten te sluiten. Alsof ze niet zalig zouden kunnen worden. En daarom is ook vandaag nog datzelfde nodig. Gebod van de Heere. Ga dan heen. Zending. Evangelisatie. Eerst riep Petrus, geenszins, Heere. Beslist niet. En nu geniet hij ervan. Deze spijs is de moeite waard. Hetzelfde als bij de Heer Jezus Christus. Toen hij zat daar bij de bron, de Jacobsbron. Daar bij Sichar. De discipelen zeiden, meester, u moet eten. De Heer Jezus had dorst, honger. En wat zegt hij dan? Hij heeft dan met die vrouw gesproken. Ik heb een spijs om te eten die u niet kent. Deze woorden. Hebt u ze al eens echt gehoord? Die woorden van zaligheid. Zo dat er plaats voor hem kwam in je hart en je ogen opengingen voor de rijkdom van de Heer Jezus Christus. Ja, zegt iemand, maar Cornelius die had een visioen gehad. Jazeker. Maar in dat visioen lag de grond niet voor die man om te geloven dat God hem aannam. Dat lag uitsluitend in dat oud profetische beloftewoord dat hem door Petrus werd gebracht. Kan dat vandaag nog? Jazeker. Maar hoe? De Heilige Geest wil gebeden zijn. Kijk maar in deze geschiedenis. Cornelius bidt. Petrus bidt. En bidden, dat is vragen naar Gods weg. Ja, maar ik ben zo biddeloos. Nou, die geest van de genade en van de gebeden wil de Heere nog schenken in deze weg. En dan komt de Heere over. Ze gehoorzamen, je ziet het in deze geschiedenis. Ja, want dat moet er wel bij, want je kunt wel bidden. Maar het dient ook een luisteren te zijn dat concreet wordt in het volgen van Gods weg. Leer het mij, Heere, naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ze gehoorzamen beide. Cornelius en Petrus. kan van ons gezegd worden. Dan zullen ook moderne heidenen, voortgebracht in alle landen, tot hem komen en bukken voor zijn aanschijn neer en zijn naam ter ere leven. Amen.